This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Dutch, May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Néerlandais, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de neerlandés, mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een live nieuwsreportage vanuit Den Haag.
Met Michelle de Hond, verslaggever bij Omroep Brabant, live vanuit Den Haag. Ik sta hier buiten in de regen voor het gebouw van het Nederlandse parlement. Ouders verlaten het parlementsgebouw na een verhit debat tussen politieke partijen in de Tweede Kamer. De Nederlandse regering heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Boze en huilende ouders op de tribune van de Tweede Kamer. Wat is er aan de hand? Het is een drama dat al een aantal jaren speelt en nu haar hoogtepunt heeft bereikt. Veel ouders zijn door een fout van de Belastingdienst in de problemen geraakt. Niet alleen financiële, maar ook gezondheids- en sociale problemen. Duizenden onschuldige ouders zijn door de Belastingdienst beschuldigd van fraude. Volgens de Belastingdienst hadden zij geld voor de opvang van hun kinderen gekregen, terwijl zij daar geen recht op hadden. Sindsdien krijgen die ouders geen geld voor kinderopvang meer. Bovendien moeten ze de Belastingdienst ook terugbetalen. Veel ouders hadden dat geld niet en zijn zelfs hun huis of auto hierdoor kwijtgeraakt. Met als gevolg stress, ziektes en werkloosheid. De ouders moesten bewijzen dat zij geen fraudeurs waren. Velen schaamden zich, voelden zich machteloos, eenzaam en sommigen voelden zich sociaal geïsoleerd. Niemand luisterde naar het verhaal van de ouders. Pas nu blijkt dat niet de ouders, maar de Belastingdienst veel fouten heeft gemaakt. En nu, vandaag, zitten de ouders boos en huilend op de tribune van de Tweede Kamer. Ze zijn hier om te horen hoe de regering de gemaakte fout goed gaat maken, want de regering is verantwoordelijk voor de fouten van de Belastingdienst. De regering heeft zojuist het hoofd van de Belastingdienst ontslagen en de minister van Financiën is afgetreden. De premier van Nederland heeft de ouders namens de regering excuses aangeboden en belooft een einde aan dit onrecht te maken. De ouders zeggen: praatjes vullen geen gaatjes. Wij willen eerherstel en ook financiële compensatie. De regering gaat de Belastingdienst in de komende jaren reorganiseren en zoekt naar manieren om de ouders te compenseren. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Volgende week vindt er een nieuw debat plaats in de Tweede Kamer. Dit keer over de hoogte van de compensatie. Vanuit Den Haag, uw Michelle de Hond.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
met Michelle de Hond, verslaggever bij Omroep Brabant, live vanuit Den Haag. Ik sta hier buiten in de regen voor het gebouw van het Nederlandse parlement. Ouders verlaten het parlementsgebouw na een verhit debat tussen politieke partijen in de Tweede Kamer. De Nederlandse regering heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Boze en huilende ouders op de tribune van de Tweede Kamer. Wat is er aan de hand? Het is een drama dat al een aantal jaren speelt en nu haar hoogtepunt heeft bereikt. Veel ouders zijn door een fout van de Belastingdienst in de problemen geraakt. Niet alleen financiële, maar ook gezondheids- en sociale problemen. Duizenden onschuldige ouders zijn door de Belastingdienst beschuldigd van fraude. Volgens de Belastingdienst hadden zij geld voor de opvang van hun kinderen gekregen, terwijl zij daar geen recht op hadden. Sindsdien krijgen die ouders geen geld voor kinderopvang meer. Bovendien moeten ze de Belastingdienst ook terugbetalen. Veel ouders hadden dat geld niet en zijn zelfs hun huis of auto hierdoor kwijtgeraakt. Met als gevolg stress, ziektes en werkloosheid. De ouders moesten bewijzen dat zij geen fraudeurs waren. Velen schaamden zich, voelden zich machteloos, eenzaam en sommigen voelden zich sociaal geïsoleerd. Niemand luisterde naar het verhaal van de ouders. Pas nu blijkt dat niet de ouders, maar de Belastingdienst veel fouten heeft gemaakt. En nu, vandaag, zitten de ouders boos en huilend op de tribune van de Tweede Kamer. Ze zijn hier om te horen hoe de regering de gemaakte fout goed gaat maken, want de regering is verantwoordelijk voor de fouten van de Belastingdienst. De regering heeft zojuist het hoofd van de Belastingdienst ontslagen en de minister van Financiën is afgetreden. De premier van Nederland heeft de ouders namens de regering excuses aangeboden en belooft een einde aan dit onrecht te maken. De ouders zeggen: praatjes vullen geen gaatjes. Wij willen eerherstel en ook financiële compensatie. De regering gaat de Belastingdienst in de komende jaren reorganiseren en zoekt naar manieren om de ouders te compenseren. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Volgende week vindt er een nieuw debat plaats in de Tweede Kamer. Dit keer over de hoogte van de compensatie. Vanuit Den Haag, uw Michelle de Hond.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. Tekst B. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een interview over het geluksgevoel van jongeren.
Welkom bij dit programma. Vandaag hebben we Ans van Huis in de studio. Ans is onderzoeker bij UNICEF. Ze heeft meegewerkt aan het onderzoek naar het gevoel van geluk onder jongeren. Ans, hoe staat het met het geluksgevoel van Nederlandse jongeren?
Bert, dat is een interessante vraag. De recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat meer dan 80% van de jongeren die in Nederland wonen gelukkig zijn. En dit ongeacht hun culturele afkomst, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
Dat is verrassend. We horen vaak meer over de problemen van jongeren, zoals eenzaamheid, armoede, studiedruk en gebrek aan carrière-mogelijkheden.
Je hebt gelijk, Bert. Dat is inderdaad verrassend. Maar Nederland staat toch echt op de UNICEF-lijst van 20 landen waar jongeren zich het gelukkigst voelen.
Maar hoe kan dat? We horen zo vaak het tegenovergestelde in de nieuwsberichten. Heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek misschien de verkeerde zaken gemeten?
Wel, het Centraal Bureau voor de Statistiek is niet de enige organisatie die onderzoek doet naar de gezondheid, het welzijn en geluk onder jongeren. Vele universiteiten in verschillende landen en andere instanties, zoals UNICEF, doen hier onderzoek naar.
En waar kijken die instanties dan naar?
Meerdere factoren dragen bij aan het geluksgevoel van jongeren. De 5 meest genoemde factoren, in volgorde van belangrijkheid, zijn gezondheid, geld, bijvoorbeeld voor een mobiele telefoon, het hebben van vrienden en een kennissenkring, goede leefomgeving en tenslotte voldoende vrije tijd. Verrassend genoeg haalde waardering van het eigen uiterlijk de top 5 niet.
Dat is interessant. Na een korte pauze voor het weerbericht gaan we verder. Welkom terug, luisteraars, bij mijn gesprek met Ans van Huis, medewerker van UNICEF. Ans, je hebt ons verteld over de situatie van Nederlandse jongeren. Maar hoe is de situatie voor jongeren in andere landen?
Buiten Europa is het een ander verhaal. Alleen Canada komt voor op de lijst van top 20 landen waar jongeren zich het gelukkigst voelen. Het kan zijn dat in landen buiten Europa andere factoren bepalend zijn voor het geluksgevoel van jongeren.
Kun je dat toelichten?
Er zijn ook veel landen in de wereld waar jongeren lang niet zo gelukkig zijn als in Europa. Bijvoorbeeld, schoon drinkwater is niet overal beschikbaar. Veel jongeren krijgen geen kans om naar school te gaan of gaan naar school met een lege maag. In heel veel landen hebben meisjes minder rechten dan jongens en in sommige landen worden meisjes jong uitgehuwelijkt.
Dat is verschrikkelijk. De problemen die je noemt zijn van een heel andere orde.
Erger nog, UNICEF schat dat ruim 1 miljard kinderen in gebieden wonen met gewapende conflicten en waar jongeren als kindsoldaten worden ingezet.
Dus wat dat betreft mogen jongeren in Nederland zich gelukkig prijzen. Ans, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan, Bert.
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de 2e en laatste keer hoort.
Welkom bij dit programma. Vandaag hebben we Ans van Huis in de studio. Ans is onderzoeker bij UNICEF. Ze heeft meegewerkt aan het onderzoek naar het gevoel van geluk onder jongeren. Ans, hoe staat het met het geluksgevoel van Nederlandse jongeren?
Bert, dat is een interessante vraag. De recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat meer dan 80% van de jongeren die in Nederland wonen gelukkig zijn. En dit ongeacht hun culturele afkomst, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.
Dat is verrassend. We horen vaak meer over de problemen van jongeren, zoals eenzaamheid, armoede, studiedruk en gebrek aan carrière-mogelijkheden.
Je hebt gelijk, Bert. Dat is inderdaad verrassend. Maar Nederland staat toch echt op de UNICEF-lijst van 20 landen waar jongeren zich het gelukkigst voelen.
Maar hoe kan dat? We horen zo vaak het tegenovergestelde in de nieuwsberichten. Heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek misschien de verkeerde zaken gemeten?
Wel, het Centraal Bureau voor de Statistiek is niet de enige organisatie die onderzoek doet naar de gezondheid, het welzijn en geluk onder jongeren. Vele universiteiten in verschillende landen en andere instanties, zoals UNICEF, doen hier onderzoek naar.
En waar kijken die instanties dan naar?
Meerdere factoren dragen bij aan het geluksgevoel van jongeren. De 5 meest genoemde factoren, in volgorde van belangrijkheid, zijn gezondheid, geld, bijvoorbeeld voor een mobiele telefoon, het hebben van vrienden en een kennissenkring, goede leefomgeving en tenslotte voldoende vrije tijd. Verrassend genoeg haalde waardering van het eigen uiterlijk de top 5 niet.
Dat is interessant. Na een korte pauze voor het weerbericht gaan we verder. Welkom terug, luisteraars, bij mijn gesprek met Ans van Huis, medewerker van UNICEF. Ans, je hebt ons verteld over de situatie van Nederlandse jongeren. Maar hoe is de situatie voor jongeren in andere landen?
Buiten Europa is het een ander verhaal. Alleen Canada komt voor op de lijst van top 20 landen waar jongeren zich het gelukkigst voelen. Het kan zijn dat in landen buiten Europa andere factoren bepalend zijn voor het geluksgevoel van jongeren.
Kun je dat toelichten?
Er zijn ook veel landen in de wereld waar jongeren lang niet zo gelukkig zijn als in Europa. Bijvoorbeeld, schoon drinkwater is niet overal beschikbaar. Veel jongeren krijgen geen kans om naar school te gaan of gaan naar school met een lege maag. In heel veel landen hebben meisjes minder rechten dan jongens en in sommige landen worden meisjes jong uitgehuwelijkd.
Dat is verschrikkelijk. De problemen die je noemt zijn van een heel andere orde.
Erger nog, UNICEF schat dat ruim 1 miljard kinderen in gebieden wonen met gewapende conflicten en waar jongeren als kindsoldaten worden ingezet.
Dus wat dat betreft mogen jongeren in Nederland zich gelukkig prijzen. Ans, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan, Bert.
Je hebt 2 minuten en 30 seconden om de vragen te beantwoorden. Tekst C. Je hebt 4 minuten om de vragen te lezen.
Je hoort nu een les aan een bacheloropleiding.
Goedemiddag vanuit Bonaire. En goede avond natuurlijk aan onze studenten in verschillende tijdzones die via Skype dit college volgen. Ons thema van vandaag is effectief luisteren. Denk je dat jullie allemaal effectief kunnen luisteren?
Ja hoor,
natuurlijk.
Nou, dat zullen we zien. Ik introduceer het onderwerp en ik wil dat jullie goed luisteren, vragen stellen en oefenen.
Vraag je, moeten wij aantekeningen maken?
Dat mag, maar het is niet nodig, want ik plaats 2 uur na het college, dus rond 4 uur 's middags Bonaireaanse tijd en ongeveer 9 uur 's avonds Nederlandse Belgische tijd, mijn PowerPoint-presentatie online.
Dat komt goed uit.
Oké. Wat is effectief luisteren? Luisteren lijkt heel gemakkelijk, maar is dat niet. Goed luisteren vereist inspanning en ervaring, vooral wanneer je het niet met een ander eens bent. Effectief luisteren houdt in dat je zonder vooroordelen oprecht en aandachtig naar een ander luistert. Voordat je op de inhoud van de gegeven boodschap reageert, moet je zeker weten dat je de spreker goed hebt begrepen. Maar ik denk dat ik te veel aan het woord ben. Wat denken jullie dat het verschil is tussen luisteren en horen?
Ik denk dat luisteren iets anders is dan gewoon horen. Horen doen we automatisch. Luisteren vraagt om aandacht. Klopt dat?
Je hebt het goed begrepen en dat brengt me bij mijn volgende punt. Wat is het doel van effectief luisteren? Effectief luisteren is niet alleen bevorderlijk voor de onderlinge communicatie, maar vooral belangrijk om problemen te voorkomen. Denk hierbij aan conflicten, misverstanden en vooroordelen. Het is belangrijk voor jonge mensen om dit te begrijpen.
Hallo? Dat geldt toch ook voor volwassenen? Het zou ook helpen als politici eindelijk een keertje luisteren. Dat komt de wereldvrede ten goede.
Dat is een goed punt. Effectief luisteren is belangrijk voor iedereen. Welke stappen neem je? Allereerst moet je oprecht en aandachtig luisteren. Reageer dan zonder vooroordeel op wat je hoort, ook wanneer hetgeen je gehoord hebt lijnrecht tegen je eigen opvattingen ingaat. Je beheerst elke neiging om jouw verhaal te vertellen. Ten tweede, probeer je wat je gehoord hebt samen te vatten en je vraagt aan de ander of je hem of haar goed hebt begrepen. Ten derde, vraag je de ander om nadere toelichting, ook wanneer je het liefst debatteert met de ander. Ten slotte vraag je aan de ander om oprecht en aandachtig naar jouw reactie te luisteren. Maar laten we eerst naar een praktisch voorbeeld kijken en luisteren. Dan kunnen jullie ervaren hoe dit werkt. Voordat we dat doen, nemen we een korte pauze.
Tijd voor koffie!
Je hebt 2 minuten voordat je de opname voor de tweede en laatste keer hoort.
Goedemiddag vanuit Bonaire. En goede avond natuurlijk aan onze studenten in verschillende tijdzones die via Skype dit college volgen. Ons thema van vandaag is effectief luisteren. Denk je dat jullie allemaal effectief kunnen luisteren?
Ja hoor, natuurlijk.
Nou, dat zullen we zien. Ik introduceer het onderwerp en ik wil dat jullie goed luisteren, vragen stellen en oefenen.
Vraag je, moeten wij aantekeningen maken?
Dat mag, maar het is niet nodig, want ik plaats 2 uur na het college, dus rond 4 uur 's middags Bonaireaanse tijd en ongeveer 9 uur 's avonds Nederlandse Belgische tijd, mijn PowerPoint-presentatie online.
Dat komt goed uit.
Oké. Wat is effectief luisteren? Luisteren lijkt heel gemakkelijk, maar is dat niet. Goed luisteren vereist inspanning en ervaring, vooral wanneer je het niet met een ander eens bent. Effectief luisteren houdt in dat je zonder vooroordelen oprecht en aandachtig naar een ander luistert. Voordat je op de inhoud van de gegeven boodschap reageert, moet je zeker weten dat je de spreker goed hebt begrepen. Maar ik denk dat ik te veel aan het woord ben. Wat denken jullie dat het verschil is tussen luisteren en horen?
Ik denk dat luisteren iets anders is dan gewoon horen. Horen doen we automatisch. Luisteren vraagt om aandacht. Klopt dat?
Je hebt het goed begrepen en dat brengt me bij mijn volgende punt. Wat is het doel van effectief luisteren? Effectief luisteren is niet alleen bevorderlijk voor de onderlinge communicatie, maar vooral belangrijk om problemen te voorkomen. Denk hierbij aan conflicten, misverstanden en vooroordelen. Het is belangrijk voor jonge mensen om dit te begrijpen.
Hallo? Dat geldt toch ook voor volwassenen? Het zou ook helpen als politici eindelijk een keertje luisteren. Dat komt de wereldvrede ten goede.
Dat is een goed punt. Effectief luisteren is belangrijk voor iedereen. Welke stappen neem je? Allereerst moet je oprecht en aandachtig luisteren. Reageer dan zonder vooroordeel op wat je hoort, ook wanneer hetgeen je gehoord hebt lijnrecht tegen je eigen opvattingen ingaat. Je beheerst elke neiging om jouw verhaal te vertellen. Ten tweede, probeer je wat je gehoord hebt samen te vatten. En je vraagt aan de ander of je hem of haar goed hebt begrepen. Ten derde, vraag je de ander om nadere toelichting, ook wanneer je het liefst debatteert met de ander. Ten slotte vraag je aan de ander om oprecht en aandachtig naar jouw reactie te luisteren. Maar laten we eerst naar een praktisch voorbeeld kijken en luisteren. Dan kunnen jullie ervaren hoe dit werkt. Voordat we dat doen, nemen we een korte pauze.
Tijd voor koffie!
Je hebt de rest van de tijd om de vragen te beantwoorden.